Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat M. Slingeland voor ons voor zal gaan. Volgende week zondag 23 maart zal om 10 uur dominee Kroneman voorgaan en om 5 uur dominee R. van Koten. Aanstaande dinsdag 18 maart is er de seniorenmiddag. De seniorenmiddag begint om 2 uur. Hartelijk welkom. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diaconie, noodhulp en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen uit Psalm 111, vers 2, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 26, eerst vers 7 en dan ook dat bekende vers 8. Psalm 26, vers 7 en 8. verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ons amen op deze belijdenis is Psalm 31, vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Psalm 31, vers 19, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, mag het waar zijn wat wij zongen aan het begin van deze dienst. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat die blijdschap leeft in ons hart. Dat het niet alleen een lippendienst was, maar dat het opkomt uit ons hart. Dat die blijdschap in ons hart geboren is. Dat die blijdschap door u geschonken is. En dat de hoop op u gevestigd staat, op u alleen. Ja, en dat wij zo in ons zingen, in ons bidden, in het lezen van uw woord, het horen van uw woord, uw eer zoeken. Uw eer bedoelen. Heere, mag het vanmiddag eredienst zijn. Geef dat dat ons verlangen is, ons diepste verlangen, dat wij u als gemeente, als gezin, als echtpaar, maar ook persoonlijk, eren, dienen, lief hebben. Dat wij zo uw liefde beantwoorden. Dat wij u lief hebben, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Heere, wat bent u groot van goede tierenheid, dat u zondaren zoekt en zalig maakt, dat u het verdorvene vernieuwt. En Heere, wat bent u groot van genade, dat u voor mensen in wie geen reden is om naar hen om te zien, hen op te rapen, hen ontferming en genade te betonen, dat u de God bent die redenen neemt uit zichzelf. Dat het om uw naams wil is, om uw eer. Heere, wil dat doen. En wij komen ook voor u. Met de belijdenis die wij tegenover elkaar en tegenover u hebben uitgesproken. Ik geloof. En u weet hoe dat leeft in ons hart. U weet ervan. Als wij kunnen huppelen van zielenvreugd. Die blijdschap over onze lippen komt. Dat wij niet kunnen zwijgen van de vreugde, die onuitsprekelijke vreugde die er is in u. En dat we het zo hebben, hadden wel kunnen zingen. Ik geloof. Maar u weet er ook van als wij zo worden bestreden. Als er zoveel vragen in ons leven zijn. Aanvechting. Als er knopen zijn in ons leven die wij niet kunnen ontbinden. En dat wij tegen de klippen op geloven en het maar konden fluisteren. Ik geloof. Heere, u ziet toch ook ons gebutste en gekwetste, ons wankelmoedige, ons kleine geloof. Ontferm u dan. Maar Heere, u weet het ook, als er onder ons zijn, die toen die woorden klonken bij zichzelf dachten, ik geloof het wel. Ik laat dit wel aan een ander over. Heere, wil ons daarvoor bewaren. En wil geven dat dat geloof dat wij zojuist uitspraken, beleden tegenover u, het levende geloof mag zijn. Het vertrouwen op u, zicht op de drie enige God. Heere, u bent de Almachtige, u bent de Eeuwige, de Alpha en de Omega. U bent de Eerste en de Laatste. En u heeft het Eerste en het Laatste Woord. En we belijden u maar eerlijk dat dat zo tegen ons vlees in kan gaan. We belijden u dat wij zo graag zelf aan het woord zijn. En dat we zo graag zelf de touwtjes in handen hebben. En onze eigen koers bepalen. We belijden u dat wij ons niet zo graag laten gezeggen. We belijden u dat wij niet zomaar stil worden of zijn voor u. Heere, wilt u ons stil maken vanmiddag? En als het nodig is, ons stilzetten. U weet volmaakt hoe we zijn gekomen. U kent ons, u doorgrondt ons. Zelfs onze gedachten zijn voor u als een open boek. U weet er toch ook van als we met verlangen zijn gekomen naar uw huis. Om uw stem te horen. Om u te eren en te dienen. Omdat we niet zonder u kunnen en niet zonder u willen. Heere, wil ons zo bemoedigen. Wil ons zo voeden en troosten. U weet wat wij nodig hebben. U die onze schepper bent. U die ons draagt. U die ons ook hier bracht vanmiddag in uw huis. Rondom uw woord. Heren, we hebben beleden dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat geeft ons houvast en hoop. We hebben beleden vanuit uw eigen woord dat u niet loslaat de werken van uw handen. En wij komen eerbiedig vanmiddag met dat woord bij u terug. Zijn wij als gemeente niet het werk van uw handen? Heere, begeef ons niet en verlaat ons niet. Doe met ons niet naar onze zonden. Maar zie op uzelf, zie op uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij komen tot u in zijn naam. Want hij heeft het gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. We schuilen achter hem, achter zijn bloed. We pleiten op zijn offer. We pleiten op zijn bloed dat ons reinigt van alle zonden. Heere, mogen wij zo vanmiddag stil worden voor u. Neemt u maar de leiding, Heere. Neemt u maar het woord. Spreek, Heere. Uw gemeente hoort. Wees met een ieder die een taak heeft op de voorgrond en op de achtergrond. Wil ook de begeleiding van de lofzang zegenen. En ons zingen ook zegenen. Wil het horen, Heere, wil ons aanzien. Wil u over ons ontfermen. En wil ook zijn met hen die er zo graag bij waren geweest. Maar vanwege ziekte of ouderdom, of om welke reden dan ook, er niet kunnen zijn. En op een ander moment of wel nu misschien, vanuit het ziekenhuis of op een moeilijke plek en in een moeilijke situatie meeluisteren, meebidden, meezingen. Wil ook daar zegenen, Heere. Wil ons zo nabij zijn. En onder ons wonen met uw woord en uw geest. Wij bidden u dit, niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij lezen in Matteüs, hoofdstuk 26, de eerste 16 versen. Matteüs 26, de versen 1 tot en met 16. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette, en ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover de schriftlezing. En wij staan in het bijzonder stil bij de versen 10 tot en met 13, waar de Heer Jezus het opneemt voor deze vrouw en voor haar belijdenis die ze uitsprak zonder woorden door haar zaligmaker te zalven. Zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 18. De voorzang: nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En ook vers 15. Psalm 18, de voorzang, en vers 15.
Thank you.
De rest van de psalm moet u er maar bij denken en zingen in uw hart. Gemeente van Christus, stel je nu eens voor dat je per ongeluk een duur flesje parfum in de badkamer laat vallen. En dat spat uiteen en ja, die parfum die misschien wel heel veel geld heeft gekost, gaat verloren. Ja, dan kun je nog tegen elkaar zeggen, dit was een ongelukje, dit kan gebeuren. Een ongelukje zit in een klein hoekje, nietwaar? Maar stel je nu eens voor dat je zo'n duur flesje hebt en het welbewust, doelbewust uitgiet op een ander. Dan zou het zomaar kunnen dat iemand in het gezin zegt, dit is verspilling, hier had je nog een jaar mee kunnen doen. En nu ben ik niet zo goed thuis in die materie en ik weet ook niet zo goed hoe duur het is. Maar ik weet wel dat flesjes van een halve liter zeldzaam zijn. En zeker een parfum die een jaarsalaris kost. Want gemeente, dat is wat hier gebeurt. We zien het als het ware voor ogen gebeuren. Deze vrouw, Maria, de zus van Martha en Lazarus, heeft een heel bijzondere nardeszalf. En wij weten uit Marcus 14 en Johannes 12 dat een pond was, dus een halve kilo bijna, een halve liter. En dat giet ze uit over de zaligmaker die daar aan tafel ligt. Ja, en die reactie die wij ons zo goed kunnen voorstellen als het in ons leven gebeurt, kwam ook daar, want er kwam nogal wat tegenop. Nota bene van de discipelen, de volgelingen van Jezus Christus. Als we zomaar weer even teruggaan naar vers 1, dan zien we dat de Heer Jezus al deze woorden geëindigd had. En als je zou terugbladeren in Matthäus, dan zie je dat hij voortdurend spreekt over zijn koninkrijk. En dat hij al enige tijd op weg is naar Jeruzalem. Naar die plek waar altijd offers werden gebracht. Waarvan hij weet dat het ultieme offer gebracht zal moeten worden. Door hemzelf. Dat hij zelf het offer zal zijn. Dat hij het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat hij tot het kruis, ja tot de dood aan het kruis gehoorzaam zal moeten zijn. Uit liefde voor zijn kerk, voor zijn bruidsgemeente. En zo spreekt hij in de hoofdstukken hiervoor over dat koninkrijk. En hij gaat verder. We lezen in vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. Het Pascha. Dat is het feest dat de Israëlieten al heel lang vieren. Dat teruggaat tot Exodus 12. Waar ze het lammetje moesten slachten. Weet je wel, jongens en meisjes. En dat het bloed van die lammetjes moest worden gestreken aan de deurposten en de bovendorpel. En dat daar die 10e plaag kwam, dat de eerstgeborenen werden omgebracht door de verderfengel. Maar dat de Heere ook had beloofd aan zijn volk, dat hem op zijn woord geloofde en gehoorzaamde, dat hij had beloofd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. In dat oordeel ga ik jullie huis voorbij. Pascha betekent hinkelen, springen. Ik spring jullie voordeur voorbij. In dat oordeel dat jou ook zou moeten treffen, ga ik je voorbij. Als ik dat bloed zie van het lam, dat is geslacht. Ja, en nu zien we als het ware voor ogen gebeuren dat de Heer Jezus op maar 3 kilometer afstand van Jeruzalem is. En over enkele dagen zal dat ultieme offer worden gebracht. Zal het lam van God worden geslacht. Opdat allen die schuilen achter dat bloed van hem veilig zullen zijn. Geborgen zullen zijn. En de Heer Jezus heeft door dit Bijbelboek heen, als je al terug zou bladeren naar hoofdstuk 16, dan zie je dat hij daar al begon aan zijn discipelen te vertellen, te tonen, staat er, dat hij zou moeten lijden en sterven. Direct na de belijdenis van Petrus, die zo'n prachtig antwoord geeft op de vraag van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus vraagt, en u? Wie zegt u dat ik ben? Dat dan Petrus komt tot die heerlijke belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat al in hoofdstuk 16, de Heer Jezus, nadat hij ziet dat de discipelen erkennen en belijden en geloven, dat hij de gezalfde is, dat hij de zaligmaker is, dan gaat hij hen al leren wat dat betekent dat hij de Christus is. Wat het betekent dat hij gezalfd is en dat hij de Zoon des Mensen is. Al eerder, nog eerder, had de Heer Jezus in bedekte termen gesproken over dat lijden dat komen zou. Waar hij sprak over Jona die 3 dagen en 3 nachten in de vis was. En dan ook zegt, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in de aarde zijn. Maar hij wordt steeds concreter. In hoofdstuk 16 zeiden we al, maar ook in hoofdstuk 17, in hoofdstuk 20 en nu in hoofdstuk 26. De Heer Jezus wordt steeds concreter, want hier zegt hij ook dat hij overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Hij geeft al aan welke dood hij sterven zou, de meest smartelijke, de meest smadelijke dood, het meest vernederend. Dat is wat hem te wachten staat, 3 kilometer hier vandaan. Hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen, maar hij is de Zoon van God. Als je zou beginnen te lezen in Markus 1, dan lezen we ook het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Maar hier noemt hij zich de Zoon des Mensen. Hij wijst niet op zichzelf als de Koning der Koningen, de Messias, de Christus. Maar de Zoon des Mensen, maar gemeente, dat is een messiaanse term. Dat is een term die teruggaat naar Daniel 7, waar Daniel een visioen heeft en God ziet op de wolken van de hemel. En dan opeens iemand die komt op de wolken van de hemel, iemand als een mensenzoon. Geen dier, maar een man geboren uit een vrouw, een man zoals wij. En dat aan hem, ziet Daniel, eeuwige heerschappij wordt gegeven. Een kroning ziet hij voor zich. En alle eer en alle heerschappij zal aan hem worden gegeven. Aan die Zoon des Mensen en gemeente. Daarnaar verwijst de Heer Jezus. Voor wie het verstaat, zegt hij, ik ben degene die eenmaal zal worden gekroond. Die eenmaal alle heerschappij zal ontvangen. En alle knie zal zich voor mij buigen. En alle volken, naties en tongen zullen mij eren, eenmaal. De Zoon des Mensen. Tegelijkertijd wijst deze uitdrukking op zijn menswording, zijn vernedering. Hij kwam in onze natuur. Hij werd geboren uit een vrouw in de volheid van de tijd. Hij kwam onder het juk van de wet. Eerst de vernedering en pas later de verhoging. Waar Daniel van mocht spreken. Ja, zo is het waar wat wij lezen in Filippenzen 2. Dat hij die in de gestalte Gods zijnde geen roof heeft geacht, goden even gelijk te zijn, zichzelf heeft vernietigd, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, is de mensen gelijk geworden. In de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij vernietigde zichzelf, hij ontledigde zichzelf. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Hij werd mens. Hij werd mens, gemeente, zoals jij, u en ik. Hij heeft honger gehad, dorst, pijn. Hij is vermoeid geweest. Hij werd blootgesteld aan verleiding, net zoals u, jij en ik. En toch is hij de mens die zonder zonde was. Ja, hij spreekt over dat lijden dat aanstaande is. Maar dat komt nu wel heel dichtbij. Letterlijk, maar ook in tijd. Er wordt, zo heel kort na deze 2 versen, dan zien we al dat het Sanhedrin samenkomt in het paleis van de hoge priester. En nu moet u weten dat het Sanhedrin gewoonlijk in de tempel samenkwam. In het openbaar. Maar hier zien we al een staaltje van achterkamertjespolitiek. In de privéwoning van Caiaphas. Achter gesloten deuren wordt overleg gepleegd. Ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Zij willen niets anders dan de dood van Jezus. Ja, hij zal worden overgeleverd. En gemeente, wat zo opvalt is, als je dit zou lezen in de grondtekst, wat de Heer Jezus zegt, en het is hier goed vertaald, hij zal worden overgeleverd, maar in het Grieks staat is overgeleverd. En dat is natuurlijk niet een foutje van Matthäus, die heel goed Grieks kende. Hij bedoelt daar als het ware mee, het is zo dichtbij, het is zo'n realiteit. Ik beschrijf het alsof het al zover is. Hij is overgeleverd. Ja, want het lijden en het sterven staat voor de deur. Er wordt al overleg gepleegd om met list te vangen, te grijpen, over te leveren en te doden. Wat een contrast tussen dat Sanhedrin van die hoge heren en deze vrouw die in het openbaar, waar iedereen het ziet, haar liefde betoont, hem, de Heer Jezus, zalft. Het is de laatste week voor het werkelijke lijden en sterven van de Heer Jezus. Hij is, we zeiden al zo dichtbij. De Olijfberg ligt tussen Betanië en Jeruzalem in. De Hof van Gethsemane is zo dichtbij. Maar er wacht nog die jubelzondag, die palmzondag, zoals we dat noemen. Want Johannes beschrijft dat de Heer Jezus 6 dagen voor het Pascha al aankomt. En de volgende dag zullen de mensen de palmtakken nemen. Zullen ze hun kleden voor hem uitspreiden en zullen ze hem ook roepen, misschien wel schreeuwen, Hosanna, gezegend is hij die komt. Maar wat zal dat snel omslaan? Wat zal dat Hosanna gezang en die jubeltoon snel omslaan in dat weg met hem, kruisigt hem, geef ons Barabbas. Ja, zijn arrestatie, die rechtszaak, dat lijden en sterven staat pal voor de deur. Maar wat zien wij hier? Hier, terwijl dat lijden zo dichtbij is, wordt er nog een eremaaltijd, een vriendenmaal gehouden. In het huis van Simon de Melaatse, staat hier in vers 6. Simon de Melaatse. En natuurlijk is deze man niet meer Melaatse, want anders zou hij niet de maaltijd kunnen gebruiken met anderen. Maar hij draagt die naam nog, omdat hij eenmaal Melaatse was. En genezen is waarschijnlijk door de Heer Jezus. Misschien was hij het wel, tegen wie de Heer zei, ik wil, word gereinigd. Wij weten het niet. Maar wel dat daar de broeders en zusters van de Heer Jezus aan liggen. En dan is er die opmerkelijke gebeurtenis. Dat waar zij zo rond die tafel liggen, en jongens en meisjes, dat ging in die tijd anders dan bij ons. Waar wij op stoelen zitten rondom de tafel, niet waar? Daar ging het in die tijd anders. Men lag op 1 elleboog met het lichaam gestrekt, waar in het midden een tafel was met alle eten uitgestald. En met de andere hand at men. Zo de hoofden dicht bij elkaar, zodat je elkaar kon zien. En dat er ook zo gemeenschap was aan tafel. Ja, wat gebeurt daar? Daar komt die vrouw. Hier wordt ze niet bij namen genoemd, maar wij weten, omdat ook Marcus en Johannes erover schrijven, dat dit Maria zeer waarschijnlijk, de zus van Martha en Lazarus, dat ze komt. En dan die onpeilbare, dure zalf uitgiet over de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam vaker bij Maria, Martha en Lazarus. Ze boden hem vaak onderdak en waarschijnlijk voorzagen ze ook in zijn levensonderhoud. En nu moeten wij deze gebeurtenis niet verwarren met wat wij kunnen lezen in Lucas 7, waar ook een zalving plaatsvindt, waar ook een vrouw is die eerst nog met tranen de voeten van de Heer Jezus nat maakt en dan met haar haren afdroogt en hen dan zalft aan zijn voeten. Daar is ook een Simon, maar die is boos, die is verontwaardigd. Die denkt bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij wel weten wat en hoedanige vrouw dit is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Daar verloopt die gebeurtenis heel anders. Zo gaat het hier om een andere vrouw. Om een andere maaltijd. En ook zo'n andere betekenis. Het is bijna Pascha. Het is bijna Goede Vrijdag, zouden wij zeggen. En daar is die vrouw met die albasten fles. Albast was een zeer exclusieve vorm van porselein, zou je tegenwoordig zeggen. Prachtige kleuren, kwetsbaar ook. Bij uitstek een verpakking voor zoiets als nardussalf. Zeer kostbaar. En nu was zo'n flesje normaal met een zegel afgesloten. Zodat je door de smalle hals dat zegel kon verbreken en dan druppel voor druppel van die dure zalf kon uitgieten. Druppel voor druppel. Ja, het is zuivere, kostbare nardussalf, lezen we in Markus 14. Bereid met een wortel uit India of Arabië, zeer exclusief. Nog veel exclusiever dan de duurste parfum die u thuis hebt staan. Onvervalst staat er, kostelijk. Het was geparfumeerde olie die voor rituele handelingen in de eredienst werd gebruikt. Want als mensen elkaar in huis, als mensen bezoekers kregen en dan zalfden, gebeurde dat met gewone huisolie, waarschijnlijk olijfolie. Ja, nu zij dit doet, nu zij deze zalf uitgiet over de Heer Jezus, doet zij zonder woorden een belijdenis. Het is een daad van geloof. Geloof dat deze Zoon des Mensen de Christus is, het Lam van God. Dat wat Hij zojuist heeft gezegd, dat dat gebeuren staat, dat Hij dat zal doen en wil doen voor haar. Het is een daad van geloof. Het is ook een daad van liefde en eerbied. Liefde voor Christus. Ja, gemeente, als je Hem hebt leren lief krijgen, als Hij alles voor je geworden is, dan is niets te veel. Dan is niets genoeg om Hem te eren, om Hem te dienen. Kent u daar iets van? En jij? Ze staat zo achter de Heer Jezus en reikt waarschijnlijk tot bij zijn hoofd en giet die zalf uit op zijn hoofd. En niet alleen zijn hoofd, want Johannes schrijft dat ze het uitgiet over zijn voeten. En in hoofdstuk 26 van Matteüs zegt de Heer Jezus dat het op zijn lichaam is gebracht. En zo kunnen we ons voorstellen dat het zoveel zalf was dat ze begon bij zijn hoofd. En dat zijn hoofd al helemaal onder de olie, die parfum zat. En dat ze vervolgens over zijn lichaam. En het bleef maar stromen, het bleef maar stromen. En toen ook over zijn voeten. Zijn hele lichaam. Totdat dat flesje van een halve liter leeg is. Ze had aan zijn voeten gezeten. Dat weten we. Dat ze regelmatig aan zijn voeten zat. Want zij is de Maria die aan de voeten van Jezus zat. Zoals we lezen in Lucas 10. Waar haar zus Martha verontwaardigd is. Want die is in de weer. Die is bezig met dienen en werken en ijverig. Die heeft nauwelijks tijd om naar de Heer Jezus te luisteren. Maar Maria wel. Die zit ademloos te luisteren naar deze rabbi. En ze krijgt een betrekking op hem. Een gelovige betrekking op zijn woorden. Op zijn liefde voor zondaren. Ja, en dan zegt de Heer Jezus ook tegen Martha die protesteert. Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Maria heeft door geloof gezien dat ik de zaligmaker ben. Ze maakt de goede keuze, zo gezegd. Niet op zichzelf en vanuit zichzelf. Maar er is iets geplant in haar hart dat haar trekt naar de Heer Jezus. Dat haar ogen heeft geopend. Dat plaats maakt in haar hart en haar leven. We zeggen al een geloofsbetrekking op de Heer Jezus. En gemeente, als we dat nu zo bedenken, dan komt als vanzelf de vraag bij jou en bij u. Hebben wij ook zo'n betrekking op de Heer Jezus? Dat Hij alles voor je is, maar dan ook alles. Dat je in Hem de heerlijkheid en de zaligheid ziet. Dat je ogen gaan schitteren als zijn naam klinkt. Dat je hart opspringt van vreugde. Als hij in de verkondiging wordt aangewezen en aangeprezen. Als hij je wordt aangeboden. Dat het in de verkondiging bediening der verzoening is. Dat je huppelt van zielenvreugd. Omdat je zo'n liefde hebt gekregen voor hem. Net zoals Maria. Ja, dan kan je Maria waarschijnlijk heel goed begrijpen dat ze dit doet. Dat niets te veel is. Dat ze alles over heeft voor hem. Ja, als we zeiden al, ze giet dat flesje leeg. Ze laat niets achter. Ze laat niets over. Terwijl ze deze dure zalf uitgiet over de Heer Jezus, stort ze haar hart uit. Giet ze haar hart uit. Met alles wat ze heeft. Met de liefde voor hem. Want zij begrijpt, veel beter dan de discipelen die al zo lang met de Heer Jezus rondgaan en al zoveel van hem hebben gehoord. De discipelen die alle vier de aankondigingen van het lijden hebben gehoord. Maria misschien alleen maar wat wij lezen in vers 2. Maar zij gelooft dat Jezus moet lijden en sterven. Dat hij het paaslam is. Dat als hij spreekt over Pascha, dat het gaat over zijn offer, over zijn bloed, in haar plaats. Dat is wat ze gelooft. Ze gelooft dat zij dat oordeel zou moeten ondergaan. Dat zij de weg naar Jeruzalem zou moeten gaan. Dat het de straf op haar zou moeten komen. En ze gelooft dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op hem zou zijn. En daarom heeft ze hem zo lief. Omdat hij, als het ware, met deze aankondiging het heeft gezegd. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik neem uw plaats in. Ook jouw plaats, Maria. Ik ga deze weg uit liefde voor jou en voor zoveel anderen. Ja, en daarom doet ze eigenlijk met deze zalving ook een schuldbelijdenis. Omdat ze beseft en beleidt. Ik zou dit lijden moeten ondergaan. Ik zou onder dit oordeel moeten komen. Waar de discipelen denken als de Heer Jezus spreekt over gevangen nemen, over gekruisigd worden. Misschien hebben ze wel gedacht dat het een metafoor was, want de Heer Jezus sprak vaker in gelijkenissen en metaforen, in beeldspraak. Ze hebben het niet begrepen. Maar Maria wel. En ze heeft begrepen dat als de Heer Jezus gekruisigd zou worden, dan zou hij onbereikbaar voor haar zijn. Als hij zou worden gearresteerd en weggevoerd, precies zoals het straks zal gaan, dan is hij voor haar onbereikbaar. Dan kan ze hem niet meer zalven. Dan kan ze hem niet meer balsemen. Het is nu of nooit. En daarom zoekt ze al gelegenheid om hem te zalven. Hier aan tafel, in alle rust, dit liefdemaal is de gelegenheid. Ze zalft hem van tevoren. Ja, liefde is vindingrijk. Ze deed het voor mijn begrafenis, zegt de Heer Jezus in vers 12. Ze anticipeert op mijn lijden en sterven. Zij gelooft dat ik zal sterven. En zij beleidt dat met deze zalving. Ja, het is de avond voor de intocht in Jeruzalem. Waar dat Hosanna zal klinken, maar hier wordt zijn hoofd, zijn lichaam en zijn voeten gezalfd. Dat hoofd dat hier nog niet gewond is, maar heel snel gewond zou raken, waar het bloed van zal stromen door die doornenkroon. Dat hoofd wordt gezalfd. Dat lichaam dat zal worden opengegeesteld, gemeente, dat wordt hier al gezalfd. Zijn voeten zullen worden doorboord door de spijkers. En die voeten worden nu al gezalfd. Het is als een balseming van haar heiland, van haar zaligmaker. Omdat ze hem zo hartelijk heeft lief gekregen. Omdat er in haar hart die liefde tot hem, die wederliefde tot hem is gekomen, is geboren. Haar hart is ingewonnen voor de Heer Jezus, aan wiens voeten ze zat, die ze heeft leren kennen als zaligmaker, in wie ze de goede herder ziet, die zijn leven stelt voor zijn schapen. En daarom komt ze met deze dure zalf, onvervalst, geen namaak, niet vermengd, maar puur. Zo is ook haar liefde geen namaak. Is haar liefde ook onvervalst en niet gemengd. In Marcus lezen we dat dat flesje, dat albasten flesje, gebroken wordt. Dus we zeiden al, dat zegel kon er voorzichtig worden afgehaald. En dan kon je druppelsgewijs uitgieten. Maar, Marcus zegt, ze verbrak dat flesje. Ze brak er de hals er als het ware af. En daarmee deed ze ook een belijdenis. Deze aanbidding van Jezus kost mij alles. En zo wordt dat huis vervuld met die heerlijke zoete geur van de nardus. Is er in dat huis waar de Heer Jezus aanligt een atmosfeer van aanbidding? Hier zien wij de dienende liefde van Maria. Omdat ze zo goed geluisterd heeft. Omdat ze gelooft wat de Heer Jezus heeft gezegd. Omdat ze beseft dat dit de laatste keer is. Misschien de laatste kans om hem te zalven, om hem te balsemen. Dit is de laatste keer dat hij in Betanië is. De laatste keer dat hij hier mag aanliggen aan de maaltijd. Want het lijden en sterven staat voor de deur. Het allerbeste is nodig. Ze schenkt hem het allerbeste. Ja, gemeente, zo is het nog. De Heer Jezus is niets voor u waard of alles. In die zin is het evangelie radicaal. Het is alles of niets. En de Heere vraagt van ons niet een halfhartigheid. Een beetje voor de Heere en de rest voor mezelf. Maar alles, mijn leven, mijn bezit, mijn liefde, mijn hart is voor hem. Is dat bij jou ook zo? En bij u? Of willen we toch graag nog wel iets voor onszelf? En is het voldoende om op zondag naar de kerk te gaan en mee te doen met de gemeente en alles wat er in de gemeente gebeurt, maar de rest van mijn tijd en de rest van mijn bezit, de rest van mijn prioriteiten en mijn plannen, dat is aan mij. Zo is het niet bij Maria. Christus is alles voor haar, maar dan ook alles. Daarom wijdt ze deze zalf die een jaarsalaris kost. 300 penningen. 300 dagsalarissen. Nou, en als je bedenkt dat ze toen 6 dagen werkte per week, dan kom je op ongeveer een jaar. En gemeente, deze vraag stel ik net zo goed aan mezelf als aan u. Zouden wij een jaarsalaris over hebben om de Heere te dienen? Om hem de lof toe te brengen? Om te erkennen dat hij onze zaligmaker is? Of is dat toch wel te veel gevraagd? Haar liefde is volkomen. Ze doet wat ze kan. We zeiden al, ze giet, ze stort haar hart uit. Ze schenkt zichzelf. Niet maar een paar druppeltjes, maar alles. Ja, wat is dat een heerlijke betekenis, ook in het geestelijk leven. Dat geloof door de liefde heen werkzaam wordt. Dat we zo alleen de Heer Jezus Christus overhouden. En dat de liefde voor hem ook blijkbaar en kennelijk zichtbaar wordt in het leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dat wij zo de Heere erkennen als mijn zaligmaker. Luther zei zo mooi dat het christelijk geloof centreert om dat bezittelijke voornaamwoord. Heerlijk is dat, niet waar? Dat de Heer Jezus Christus niet alleen dé zaligmaker is, maar mijn zaligmaker. Durft u dat aan Luther zo na te zeggen en jij? Dat het persoonlijk is, dat het niet alleen voor een ander is, maar voor jou. Mijn Heere en mijn God. Ja, de Heere zegt als hij haar verdedigt dat het een goed werk is. En dat is niet iets wat ze bijdraagt aan het middelaarswerk van de Heer Jezus. Dat niet, maar het is werk dat hem eert en prijst. Want wij zien dat de discipelen dit gaan afkeuren. Je zou toch denken dat die liefdegeur elk tot liefde moet nopen. Je zou toch waarlijk denken dat de discipelen onder de indruk zijn van deze offerbereidheid, deze liefde die ze uitgiet over de Heer Jezus. Maar nee, dat valt tegen. Waar het huis nog vervuld is met die heerlijke geur, komt daar al de stank van de afgunst. De kwade damp van de hel breekt er doorheen. Want wij lezen dat de discipelen verontwaardigd zijn, aangevoerd door Judas. Want in Johannes lezen we dat Judas het voortouw neemt. En dat er dan dat excuus komt van de armen. Maar Johannes schrijft in hoofdstuk 12, maar Judas was een dief. En toch vallen de andere discipelen hem blijkbaar bij, want het is openlijke, hoorbare afkeuring, misschien wel intimiderend geweest voor Maria. Het is een verspilling. Je had het net zo goed kunnen weggooien. Dat is een verspilling, nietwaar? Wat een miskenning. En wat een belediging voor de Heer Jezus is dit geweest. Dat de discipelen wel de prijs weten, maar niet de waarde. Een verkwisting. In de Statenvertaling staat verlies. Een verliespost. Hoe had je dit toch kunnen doen? Dit is een uiting van gebrek aan liefde voor deze vrouw. Ze hebben een oordeel al klaar en uiten hun ergernis. Maar zouden ze zich misschien ook hebben geschaamd? Toen ze zagen hoe lief zij hem heeft. Wat ze over heeft voor haar zalig maken. Maar gemeente, nog erger is dat dit een uiting is van gebrek aan eerbied voor hun meester. Ze hadden op hem moeten letten. Hij liet het gebeuren. Hij liet het zich welgevallen. Hij ontving dit. Ja, en dan proberen ze ook nog hun ergernis te rechtvaardigen met dat excuus. De zalf, in vers 9, had duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Ja, ja. Ging het hen echt om de armen? We weten al dat Judas dit begon, want hij hield van geld. Hij maakte zich helemaal niet zorgen om de armen. Het ging hem om dat geld. Terwijl Maria ook hen zo vaak had verwelkomd in huis, vriendelijkheid had betoond en zorg en onderdak. Stank voor dank, zou je kunnen zeggen. Alleen maar harde, kritische, afkeurende blikken met een zuur gezicht. Terwijl het huis nog vol is van die lieflijke reuk van de nardus. Maar waar de afkeuring van de discipelen nog naklinkt, komt daar de goedkeuring van Jezus. Want hij zegt, waarom valt u deze vrouw lastig? Ze heeft een goed werk gedaan van liefde, opofferende liefde. Zij heeft begrepen wat ik heb gezegd. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dus ook met heel uw bezit. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Zij brengt dit in de praktijk. Gelukkig hoeft Maria het niet voor zichzelf op te nemen. Ja, ze was gewogen en te licht bevonden door deze volgelingen van Jezus. Maar ze mag weten dat de Heer het voor haar opneemt. Dat hij haar voorspraak is. Tijdens de zalving zegt ze niets. En ook nu ze wordt aangesproken, aangevallen zou je zeggen, zegt ze niets. Want dat zalven van haar zaligmaker is al een belijdenis die zo rijk is en zo vol. zo eerbiedig. Zij laat een heilige stilte vallen. Ze heeft een goed werk aan hem gedaan. De Heer Jezus zegt, tot mijn begrafenis, als voorbereiding op mijn begrafenis, omdat ze gelooft dat ik zal lijden en zal sterven. Ja, en dat goede werk is niet vrucht van eigen akker. Dat is vrucht van genade. Ja, en als we zo die offervaardigheid van Maria zien, dan komt opnieuw weer dat als een spiegel bij ons, nietwaar? Wij horen ons toch telkens weer opnieuw aan het woord van de Heere te spiegelen. En dan zou het eigenlijk niet nodig zijn dat we toepassen vanaf de kansel. Dan bent u toch geoefend genoeg in het horen van het woord en het lezen van het woord, dat je toepast op je eigen hart en je eigen leven. Dat je je spiegelt aan het woord van de Heere. Wat zouden wij doen? Is het dienen van de Heere voor jou en voor u en voor mij een sluitpost? Of staat de Heere bovenaan in ons leven? Ja, de Heere zegt ook, de armen heeft u altijd. En let wel, de Heere zegt niet, laat de armen maar aan hun lot over. Want al in het hoofdstuk hiervoor heeft hij het over de armen. In de versen 35 en 36. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Waar hij zich identificeert met de armen, met het uitschot. Nee, de Heere gaat niet voorbij aan de armen. Maar wat hij hier benadrukt is dat die armen er altijd zullen zijn. En hij zal spoedig lijden en sterven. Hij zal niet altijd bij hen zijn. Daarom ziet hij wat Maria doet. Nu het nog kan. Voordat hij gevangen wordt genomen. Voordat hij zal worden weggeleid. Voordat hij onbereikbaar is voor Maria. Voordat ze hem niet meer kan aanraken. Voordat hij sterven zal. Met het oog op mijn begrafenis. Ja, dan voorzegt de Heer Jezus ook de instemming van de kerk. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Gedachtenis. Ik las deze tekst ook in de Engelse Bijbel. En daar staat het woord memorial. En dan denk je al iets aan iets wat is opgericht. Dat elke keer wanneer je er voorbij komt, je eraan herinnerd wordt. Gedachtenis. En zo is het ook vanmiddag in Schiedam. Tot haar gedachtenis. Tot wat ze heeft beleden, wat ze zonder woorden heeft uitgesproken, wat ze zonder iets te zeggen heeft uitgegoten van haar liefde voor de zaligmaker. Zo wordt die gedachtenis voortgezet door de kerk van Jezus Christus. Want zij staat model voor de liefde die uit onze harten moet overvloeien voor hem. Haar devotie is voor ons als een spiegel. Zou ze hebben gedacht aan de woorden van Prediker 7, een goede naam is beter dan goede olie? Ja, de gedachtenis. En de Heer Jezus spreekt het over dit evangelie. Ja, welk evangelie? Nu, het evangelie dat hij moest lijden en sterven. Dat hij wilde lijden en sterven. Dat hij de plaats van zijn kerk innam. Dat hij eenmaal daar zou uitroepen, het is volbracht. Dat de hitte van Gods gramschap is geblust. En dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem zou komen. Zodat er weer verzoening mogelijk is tussen jou en de Heere. Tussen u en de rechtvaardig God. Dat evangelie, het kruisevangelie. Deze gedachtenis. Ja, wat wil ze haar heiland eren? En wat eert ze hem zonder iets te zeggen? En zo wordt ze herinnerd. Ja, zo gaat het in het koninkrijk van God. En het kan ook wel zijn dat in jou en in uw leven de boze influistert. Ook misschien wel in uw ambt en in alles wat u doet in het koninkrijk van God. dat dat stemmetje je influistert. Het is te vergeefs. Waarom zou je dit doen? Het is een verloren zaak. Niemand ziet het. Maar de Heere ziet het. En de Heere beloont het door genade. Maar gemeente, laten we nog even naar Judas kijken. Want ik wilde met u verder lezen tot die verschrikkelijke versen 14, 15 en 16. Wat een contrast. Waar die liefde van Maria was als een druppel zoete liefde in die bittere kelk van zijn lijden. Is dit de druppel voor Judas, die de emmer van zijn teleurstelling en zijn haat doet overlopen? Wat een contrast tussen die openlijke liefdebetuiging van Maria en dit valse, sluwe verraad van Judas. Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Dat Sanhedrin zat met de handen in het haar, hoe kunnen we hem met list vangen? Niet op het feest, zodat er geen oproer komt. Wat kunnen we doen? En ze krijgen het als het ware op een presenteerblaadje. Nota bene van een volgeling van Jezus. Wat wilt u mij geven? Ja, dan komen ze een prijs overeen. 30 zilveren penningen. Ongeveer 4 maanden loon. 30 zilverlingen. En dat is volgens Exodus 21 de prijs van een dode slaaf. In Exodus 21 staat dat als een os een slaaf van een ander zou doden, dan moest er genoegdoening worden gedaan met 30 zilverlingen. Kennelijk is dat wat ze over hebben voor Jezus van Nazareth, voor de zaligmaker van zondaren, voor het Lam van God, de prijs van een dode slaaf. Gemeente, als we nu Judas eens vergelijken met Maria, dan zien we dat het Maria gaat om de Heer Jezus en dat het Judas gaat om geld. Waar Maria met haar daad als het ware vraagt, wat kan ik u geven? Zegt Judas, wat wilt u mij geven? Waar Maria door genade onuitsprekelijk rijk is, is Judas, deze geldwolf, onnoemelijk arm. Maria zocht gelegenheid om haar zaligmaker te eren, haar liefde te uiten. En Judas, die zoekt gelegenheid om hem te verraden en over te leveren. Maria wordt door geloof en door liefde naar de Heer Jezus toegetrokken. En Judas keert hem de rug toe. Maria zal zijn voeten drogen met haar haar. En Judas zal hem eenmaal een verraderskus geven. Maria gelooft dat Jezus zal sterven. En Judas is mede de oorzaak ervan dat hij zal sterven. Maria ontvangt het leven en Judas zal zich van het leven beroven. Maria offert gewillig en vol liefde, onbaatzuchtig. En Judas levert zijn meester over voor geld, omdat hij vol liefde is voor geld. Maria wordt in ere herdacht, de eeuwen door. En Judas wordt in schande herdacht. Hij had aan geen ding gebrek, maar hij had liefde voor geld. En daarom zocht hij gelegenheid. Gemeente, als je bij jezelf bedenkt dat hij dus kennelijk een periode had dat hij zocht naar gelegenheid, dat dus ook tijd was om zich te bekeren, maar hij heeft het niet gedaan. Hij verkocht niet alleen zijn meester, hij verkocht ook zichzelf. En gemeente, dan heb ik, hoewel we elkaar niet zo goed kennen, toch een persoonlijke vraag. Op wie lijk jij? En op wie lijkt u? Ja, wij lijken niet op dat Sanhedrin dat in achterkamertjes politiek iets aan het bedisselen is met sluwheid en list. Maar toch, als de Heer licht geeft over ons leven, dan zien we dat die vijandschap tegen Christus er ook zomaar kan zijn in ons leven, dan zijn we nergens te goed meer voor. Ja, en natuurlijk hoop ik, gemeente, dat je jezelf herkent in Maria. Dat je hart uitgaat naar de Heer Jezus. Dat je alles voor hem over hebt, omdat hij alles voor je geworden is. Geef mij Jezus of ik sterf. Ik heb hem hartelijk lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Of herkennen we toch wel iets van de discipelen die vol afkeur zijn en spreken over verspilling? Hoe kun je het doen? Hoe haal je het in je hoofd? Of zit er ook iets van Judas in mijn hart? We zijn nergens te goed voor, gemeente. Als we zomaar deze personen in dit korte gedeelte naast elkaar zetten, dan zien we dat over dat lijden en sterven, dat de Heer Jezus weet en zegt dat het gaat gebeuren. En dat het Sanhedrin het beraamt. Dat Maria het gelooft. En dat Judas het veroorzaakt. Dat de Heer Jezus zijn bloed zal storten. En het Sanhedrin zijn bloed wel kan drinken uit haat. En dat Maria schuilt achter dat bloed van haar zaligmaker. En dat Judas schuldig wordt aan dat bloed. Waar de Heer Jezus zijn leven geeft, is het Sanhedrin dat zijn dood wil. En Maria zalft hem voor zijn dood. En Judas, die berooft zichzelf van het leven. Zo is hier, als het ware voor onze ogen, een reuk van Christus in dit huis. Door wat ze doet, zonder woorden, verspreiden wij ook de reuk van Christus, gemeente. Door onze offers, door onze liefde. Op de plek die de Heer je gaf, op je werk, op de studie, op de universiteit. In de omgeving waar je woont, dat je de reuk van Christus verspreidt. Dat je anderen jaloers maakt op het leven met de Heer. Ze zeiden vroeger zo mooi dat kinderen van God die dicht bij het woord en dicht bij de Heere leven, het aroma van Christus verspreiden. Anderen jaloers maken. Is dat niet een roeping voor u en voor jou? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 56. Waar wij zien dat de Heere ook iets in een fles bewaart. We zingen Psalm 56, de versen 4 en 5. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, wij zeggen uw grote naam dank voor dit evangelie en dit getuigenis dat Maria mocht uitspreken zonder woorden. Heere, we bidden u, geef ons die liefde voor u die zij had, die zij ontvangen had, die zij mocht uiten. Geef ons dat geloof in uw volbrachte werk van een middelaar, de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Heere, zo leven wij toe als gemeente, naar dat moment, de betaaldag van de kerk op Goede Vrijdag, dat we het als gemeente opnieuw mogen horen, het is volbracht. Heere, wat bent u genadig nu de hitte van uw gramschap is geblust, omdat uw toorn op uw eigen zoon kwam, het liefste dat u had. Uw enige geborene, in wie u een welbehagen heeft, wil onze ogen openen voor zijn heerlijkheid, voor zijn glorie, voor zijn zondaarsliefde. Heere, we bidden u eerbiedig, mogen wij alle delen in die liefde, hoe onverdiend ook, en mogen wij allen uw liefde beantwoorden, hoe gebrekkig ook. Wil ons maar ons ongeloof afnemen. Geef ons dat ware geloof. Leer ons, Heere, u met ons hele hart te dienen. Bewaar ons voor dubbelhartigheid en halfhartigheid. Mogen wij u dienen met alles wat we hebben en zijn. Wat bent u het waard, Heere? Wil zo in onze gemeente ook rijk spreken door uw woord. Tijdens de erediensten, maar ook bij alles wat in de gemeente mag worden gedaan. In pastoraat, catechese, zondagsschool en zoveel meer. Bijbelkringen, zegen aan ieder van ons. We bidden u voor dominee Kroneman, zegen hem. Mag hij een heraut zijn van Jezus Christus, een bruidswerver. Mag hij voortdurend schatten opdiepen uit het woord en uitstallen, aanbieden, uitdelen. En mag hij er zelf in delen. Zegen hem en stel hem tot een zegen. Heere, wil zijn met de gemeente, wil zijn met de kerkverbanden waartoe we behoren. We belijden nu de gebrokenheid, de verbrokkeling. Heere, wil een wederkeer geven tot u, een opwekking in alle verschillende kerken die weer hun eigen zorgen en verdriet kennen. Heere, leer ons ervan overtuigd te zijn. Dat uw kerk eenmaal één zal zijn en volmaakt zal zijn als wij mogen staan rondom uw troon. En als we onze kronen mogen neerwerpen voor u, als we u mogen zien en dan ook zullen beseffen en belijden, de helft is ons nog niet aangezegd. Heere, geef ons een heimwee naar de ontmoeting met u. Leer ons leven als pelgrim. Geef dat wij de pennen van onze tent niet te vast zullen slaan. En maak ons ook bereid om offers te brengen. Niet om daar iets mee te zijn of te worden. Niet om er iets mee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Geef ons die ware dankbaarheid in ons hart en ons leven. Mogen wij zo u dienen uit liefde. Ik wil ook zo geven dat wij anderen dienen om ons heen. En wij brengen ook voor u het verdriet, de pijn, de rouw, de vragen die er kunnen zijn in ons leven. Als u met ons een weg gaat, een moeilijke weg, een onbegrepen weg. Heere, we bidden u om ontferming als wij ons ongezien voelen. Of onbegrepen, of zelfs ongewenst. Wij komen met u, tot u met onze wonden en onze littekens. Opdat u ons zou zien. Op ons neer zou zien, ons zou dragen in uw vaderlijke hand. Zo dragen wij elkaar aan u op. We bidden u dat u ons hoort. In onze dankzegging. Dat u die aanvaardt. En dat u onze gebeden hoort. In de naam van uw Zoon. Mogen wij zo in ons leven hem zalven. Uit liefde. Hoor ons zo uit genade alleen. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 133, alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.